Ik wil gaan lezen, en u kunt meelezen, Hebreeërs 8, en ik lees vanaf vers 5. En toen hij, we hebben het over Jezus, Capernaum binnenging, kwam er een centurio naar hem toe, die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal met u meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, maar heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een van mijn soldaten zeg, ga, dan gaat hij. En zeg ik tegen een andere, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. En toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degene die hem volgde, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof ontmoet. En ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis en daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Maar tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Want zoals het u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. En op hetzelfde moment genas Jezus zijn slaaf. Geloof je in de kracht van Jezus? Geloof je in de kracht van gebed? Dat is eigenlijk de vraag die op ons afkomt als je dit Bijbelverhaal leest. Want hier gebeurt het. Het wonder. Het wonder gebeurt en het gebeurt op voorbeden van een ander. Laten we kijken naar dit verhaal. Wat gebeurt er? Er is Jezus. Jezus die heeft net de bergrede achter de rug. Hij heeft in een berg in de streek Galilea heeft hij zijn denken en zijn leefwijze heeft hij uitgelegd aan de mensen. Hoe het leven met Jezus, met God bedoeld mag zijn. En hij is naar beneden gegaan, de berg weer afgegaan. Hij is naar de havenstad Capernaum gegaan en daar komt er iemand op hem af. Een centurio. Een centurio is niet zomaar iemand, het is een legerofficier. En hij heeft 100 man onder zich. Het woord centurio, het Romeinse woord, vinden we nog een beetje terug in onze munteenheid. 100 centen maakt samen 1 euro. Die centurio die komt op Jezus af en je ziet direct op afstand dat het een legerofficier is. Hij heeft een gewaad aan. Waarschijnlijk wat opgemaakt met purperrood. En hij heeft een helm op zijn hoofd met zo'n grote kam erop. Ook purperrood. De lezers van Asterix en Obelix die kennen die plaatjes wel. Hoe zo'n centurio er dan uitziet. Toen ik dat nog eens terugkeek naar die plaatjes, toen dacht ik, punkers die zijn vast geïnspireerd. Ja, ze noemen het een hanenkam, maar volgens mij zijn ze een beetje geïnspireerd door deze verhalen. Zo van, dat is dan zo'n grote kam op je hoofd en dan val je mee op. Nou, deze man viel dus zonder enige twijfel, hij viel op. Hij viel ook op omdat hij naar een Jood gaat om hulp te vragen. Het is de omgekeerde wereld. Want de Romeinen zijn de machthebbers. Zij hebben het voor het zeggen. En de Joden, ja, als er een legerofficier naar een Jood toe komt, ja, dat is eigenlijk een spannend moment, want heb ik iets fout gedaan? Krijg ik nu iets te horen wat de macht heb ik op mij toe? En dan zegt die Romein ook nog eens, en ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Dat is echt de omgekeerde wereld. Dat hij dat tegen Jezus zegt. Het is ook al heel opmerkelijk hoe die man eigenlijk naar Jezus toe gaat. Dat is een beetje een nieuwe vertaling weggevallen, maar in de Statenvertaling lees je, de man ging biddende naar Jezus toe. Hij weet het niet meer, hij is dan wel de centurio, maar op dit moment weet hij het echt niet meer en hij is verwachtingsvol dat Jezus het wel weet. Ik dacht even van, stelt u zich voor vanmorgen, u heet de mensen wel, of als u heet de mensen welkom, dus er komen de mensen zo binnen en dan staat daar ineens Mark Rutte voor de deur hier in Tiel en hij zegt, ik weet het echt niet meer, ik kom er niet meer uit, ik dacht, ik moet hier maar zijn. Dan denk je van, nou, kom binnen, zou mooi zijn, prachtig, maar wel enigszins dat je denkt, de omgekeerde wereld, dat hij dan bij ons komt om te vragen, hoe moet het verder? Dus de menigte die kijkt naar die man in het harnas, die om hulp komt vragen. Een man met macht. Mensen die doen een stap naar achteren, die denken van, wat gaat hij doen? Maar hij vraagt Jezus om hulp, want hij zegt, ik heb wel 100 man onder me, ik heb wel macht, maar een slaaf van mij heeft een ziekte en ik heb er geen macht over. Hij zegt, ik ben machteloos, ik weet het niet meer, ik heb van alles geprobeerd, ik weet het niet. En heeft het de verwachting dat Jezus zo'n grote macht heeft, dat hij macht zou hebben over deze ziekte. Het is eigenlijk typisch ook de denkwereld, dacht ik later, van, het is echt de denkwereld van een officier uit het leger. Om zo helemaal in termen van macht te denken. He, zo van, ik heb zoveel man onder me, ik heb iemand boven me. Alles gaat ingedeeld in sferen van rangen en standen. En hij zegt, en er is een ziekte en het is boven mijn stand. En dan zoek ik iemand die nou, weer een stand hoger is en die er macht over heeft. Mensen zijn er van onder de indruk en Jezus ook. En uiteraard is dit verhaal in de Bijbel gekomen ook vanwege de goede afloop. Omdat die slaaf daadwerkelijk is genezen. Anders was het er waarschijnlijk niet ingekomen. Maar het bijzondere in dit verhaal is dat het een gebed is dat verhoord wordt. Een gebed dat op afstand wordt verhoord. Jezus heeft die hele slaaf nooit ontmoet. En het is door toedoen van een ander. Het is iemand die komt met de nood van een ander en die brengt de nood van die ander bij Jezus. Hij is niet zelf ziek, nee, zijn knecht is ziek. En dat hield mij bezig, want ik dacht van, er gaat een wereld voor je open als je beseft wat hier gebeurt. Heel veel van ons bidden is mijn gebed, van ik heb iets en ik zit daarmee of ik zit daarmee. Heere God, helpt u mij. Dat is mijn kleine wereldje en die breng ik dan voor de troon van God. Maar als ik goed kijk naar wat er hier in dit verhaal gebeurt, dan betekent het dus dat iemand kan bidden voor de nood van een ander en Jezus geeft er gehoor aan. Dan betekent dus dat er een complete wereld voor u opengaat. Voor wie gebeden kan worden. Is dit een toevalstreffer? Gebeurt dit vaker in de Bijbel? Ik ben gaan zoeken in de Bijbel. Dit gebeurt regelmatig in de Bijbel. Gebeurt al in Genesis. Genesis 18. Is Abraham en die hoort van God. Ik ben helemaal klaar met Sodom en Gomorra. Maak er echt een einde aan die twee steden. Want het is echt één grote puinhoop. En Abraham denkt, ja, verdraait nog wat toe, maar daar woont mijn neef Lot. En denkt, dat moet niet gebeuren. Dus, en dan denkt hij van, misschien kan ik dan pleiten voor een ander. Zegt hij, stel dat er nou, er wonen 50 mensen in Sodom en die, nou, die zouden toch nog wel voor u openstaan. Zou dan, nou, die 50 mensen zijn er niet. Pijnlijke balans, maar. Nou ja, als er dan 40 zijn, God, als er 30 dan. Als er 30 zijn, of 20. En hij durft te gaan tot 10. Bij 10 stopt Abraham. Hij denkt, ja, nou moet het niet gekker worden. Als het nou nog niet, dan. En ik herken dat wel ergens, dat je dan gaat zoeken naar waar is de grens van wat mag ik nog bidden? Wat is nog, naar ons denken dan nog redelijk? Als je dan, ik denk dan wel eens als ik dat verhaal hoor, dan denk ik, nou volgens mij Abraham had je nog even door moeten gaan. Je was er bijna, had gewoon gevraagd voor je neef Lot en zijn gezin. In het Nieuwe Testament, ook in Matthäus 15, is er het verhaal van een moeder die bezorgd is om haar kind. Haar kind doet zo raar. Dus ze komt tot de conclusie, haar kind is bezeten door een duivel. En ze gaat naar Jezus toe en ze zegt, Heer, kunt u mijn dochter ervan bevrijden? Jezus heeft nooit die dochter gezien. Maar de duivel gaat wel weg uit het kind. Een prachtig verhoord gebed door toedoen van een bezorgde moeder. Denk aan Marcus 2, waar vier vrienden zien dat hun vriend is verlamd. En Jezus is in hun dorp. En wat zou het toch mooi zijn als, maar hij kan er niet naartoe lopen. En er staan al zoveel mensen voor en het huis is vol. En wellicht kent u het verhaal dat ze dan een paar platen van het dak halen en hem zo voor de voeten van Jezus neerleggen. Het is door toedoen van anderen dat iemand bij Jezus komt. Het gaat hier over bidden voor een ander, niet voor jezelf. En de moed dan hebben om stappen te zetten in geloof dat God daarnaar zou willen luisteren. En toen dacht ik, en hoe ziet mijn gebedsleven eruit? En durf ik dan, als ik geconfronteerd word met de nood van een ander, om dat dan bij Jezus te brengen? Doe ik dat? Ga ik over mijn eigen grens heen van wat ik allemaal zelf al weet? En de gedachte die je dan hebt, van, het zal wel niet, hè? Of ach ja, wie ben ik dat ik dan voor die ander zal gaan? Dat kan een ander natuurlijk veel beter. En nou, allemaal die dingen die je dan bedenkt, die je ervan weerhouden om voor een ander in gebed te gaan. Terwijl ik geloof dat God open staat voor het gebed wat leeft in het hart van een mens. Dus als dat op je hart komt om voor die ander te bidden, ik geloof God staat er voor open. Kun je dan zomaar alles voor de voeten van Jezus gooien? Dacht ik even, van maakt niet uit. Is alles dan, zijn er geen uitzonderingen op de regel? Zit er een grens aan ons gebed, aan onze voorbeden van wat we kunnen brengen voor de troon van Jezus? Misschien toch wel. Ik kwam een tekst tegen in Romeinen 14 vers 12. Waar staat, en ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Dus uiteindelijk, ik kan niet de verantwoordelijkheid dragen voor het leven van een ander. Dat zou ik ook wel graag willen. Familieleden, waarvan je denkt van ze leven zo compleet buiten het gezichtsveld van God. En dat je dan, je bidt voor hen en dan zou je het liefst zou zeggen, ik zou graag plaatsvervangend voor hun ook willen geloven. Maar dat kan dus net niet. Ieder mens is uiteindelijk zelf verantwoordelijk, moet later zelf voor Gods troon verantwoording afleggen van zijn of haar leven. Hoe wonderlijk dan des te meer als ik lees wat Jezus doet. Hebreeën 7 vers 25. Zo kan Jezus ieder die door hem tot God komt volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor ons kan pleiten. Waar onze grens wordt bereikt, waar wij zeggen van nu houdt het op. Daar komen we voor de troon van God en daar is Jezus. En waar het bij ons ophoudt, daar is bij Jezus nog volop de mogelijkheid. Jezus die is daar en pleit voor ons. Wij kunnen niet plaatsvervangend voor een ander geloven, maar Jezus is wel plaatsvervangend voor ons, gestorven aan een kruis. Jezus die sterker is dan de ziekte. Jezus die sterker blijkt dan de duivel. Jezus die dan zelfs sterker blijkt dan de dood. Toen mijn vrouw 4 jaar geleden ernstig ziek was, hebben we iets ervaren van je beperking als mens. Dat je ineens denkt van, dit is ons te groot. Hier hebben wij geen antwoord op. En dan kun je niets anders dan bidden en afwachten. Maar we hebben wel ervaren dat de Heer er op dat moment ten volle was. Juist toen, zegt mijn vrouw, toen was Jezus zo dicht bij mij. Was dat zo krachtig. En ze heeft gemerkt dat er zoveel mensen waren die voor haar hebben gebeden. Ze kan het, ja, hoe leg je dat uit? Maar ze weet, er ging zoveel kracht vanuit. 2 weken geleden liep ik rond in Haiti. Ik was uitgenodigd door Compassion om mee te gaan, om kinderen die we vanuit de gemeente Veenendaal sponsoren, om die te ontmoeten. We hebben 40 kinderen in 1 en hetzelfde dorp en het is een nieuw project en om daar dan ook mee naartoe te gaan. En we hebben nog meer. Ik ben uiteindelijk in verschillende projecten geweest. En ik heb 6 keer een huisbezoek gebracht. Een huisbezoek aan mensen die heel anders wonen dan wij. Op een gegeven moment kwamen we in een huis, van wat dan een huis waard is. Een tentwoning. Je krijgt, ja, een noodwoning. Want haar huis was ingestort. 3 jaar geleden was er een aardbeving, een verwoestende aardbeving. En haar huis was weg. En ze heeft een noodwoning achter het kerkgebouw, was een stukje grond. Daar hebben ze voor een paar mensen een noodwoning neergezet, wat golfplaten en wat tentzeil eroverheen. Je zal er maar wonen. Ze woont daar met 3 of 4 kinderen, ik weet het niet meer. En zonder man, want het is heel vaak zo dat die mannen, die als het lastig worden, gaan ze er vandoor. En zo'n sterke, krachtige, fiere vrouw. En we hadden afgesproken als groep van elke keer als we dan een huisbezoek brengen, dan sluiten we het af met een gebed. En dan vragen we, wat zullen we voor u bidden? En ik dacht, ja, mijn hemel, wat moet ik hier dan? Waar is het begin? Waar zullen we voor bidden? Ze had 1 bed, ons de beurt te slapen. En ze had haar stoel buiten gezet, zodat ze ons kon ontvangen. En geen elektriciteit en geen keuken. En waar beginnen we met bidden? Ik denk, dat kan een heel lang gebed worden. Wat een nood. En die vrouw zei, ik wil graag dat we gaan danken. Want ik heb al 2 jaar ben ik aan het bidden dat er 1 van mijn kinderen gesponsord zou worden. Zodat er dan voor een kind hoop is en dat hij dan... En nu is mijn gebed verhoord. Ik heb sinds 1 maand een sponsorouder. Nou, we stonden een beetje met onze oren te tuteren van wat gaan we nu? We gaan danken. Ja, maar er mag toch ook wel iets zijn om voor te bidden. Is er dan niet iets waarvoor we zullen bidden? En toen zei ze, ja, weet je, ik heb bemerkt dat als je leeft met de Heer, dat maakt je rijk. Maar ik zou graag nog veel dichter bij de Heer willen leven. En wij voelden ons op dat moment zo arm. We hadden alleen maar wat geld op zak. Verder niks. Alles leek zo uitzichtloos. Maar die vrouw heeft geloof en ze verwacht. En we mochten voor haar bidden. En dat maakt je stil. En dan vragen we dat we iets van Gods wonder mogen ervaren. En ik weet wel, een wonder, we noemen een wonder omdat het een uitzondering is op de regel. We hebben het niet in de hand. Het is niet zo, we vragen en God doet het wel. Maar er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel, maar ook nog anno 2013 van verhoorde gebeden. Dat het alle reden is om er wel voor te gaan. Om er je wel naar uit te strekken. Zo ook in die tent, waar we gedankt hebben met deze vrouw voor de zegeningen die zij ervaart van God. En natuurlijk, we hebben gebeden, want er was zoveel te bidden. We hebben gebeden tot Koning Jezus. Koning Jezus die zieken genas. Koning Jezus die aan het kruis ging. En daarmee een stap verder ging dan wij kunnen, want hij kan plaatsvervangend zo ons lijden en ons falen dragen. Koning Jezus. Koning Jezus die leeft, want hij heeft de dood overwonnen. En dus, we bidden tot een levende Heer. Er zijn twee dingen die ik, naar aanleiding van dit verhaal, u wil meegeven. Het eerste is dat we het besef mogen hebben in het leven dat het Jezus is die een stap verder kan gaan. Zijn macht is zoveel groter dan onze macht. Hij kan voor ons pleiten. Als wij denken we kunnen niet meer voor Gods troon, voor Gods aangezicht verschijnen. Hij is daar. En hij wil ook voor u pleiten. We moeten telkens weer opnieuw naar Jezus toe, want bij hem is de genade. Het maakt het mogelijk dat we voor God kunnen verschijnen. Het tweede wat ik wil meegeven is de bemoediging om te gaan bidden voor mensen. Dit verhaal en andere verhalen laten zien, het heeft dus zin om iemand anders voor Gods aangezicht te brengen. Jezus luistert naar het gebed wat komt uit het hart van een mens. Of dat nou voor jezelf is of voor een ander. En dat betekent, er gaat een wereld voor je open om voor te bidden. En laat die open wereld niet aan je voorbij gaan. Maar bid dan ook voor die wereld. Ga met uw gebed naar Jezus, de Heer. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer Jezus, prachtige verhalen uit de Bijbel. Indrukwekkend om een vrouw te ontmoeten die in de armoede rijk is aan geloof. Heer, de wereld komt op zoveel manieren op ons af. Gesprek met iemand en er wordt een nood gedeeld. Een beeld op televisie. En we beseffen ineens weer dat we aan de goede kant van de medaille zitten. Dat we een soort geluksvogels zijn hier in Nederland. Maar ook hier in onze omgeving, Heer, komt er soms nood op ons af. En we weten gewoon soms niet wat we nog moeten zeggen. Maar één ding leert u ons. Als onze woorden ophouden om dan met die persoon, of gewoon voor die persoon, in je eigen binnenkamer, in gebed te gaan en het met u te delen. Heer, geef ons de moed, geef ons het vertrouwen, het geloofsvertrouwen. Om steeds weer opnieuw bij u te komen. Heer, ik wil u danken, want u hoort onze gebeden. Heer, u weet wat er in ons hart omgaat en uw hart staat er voor open. En ik dank u, Heer, als er weer een wonder gebeurt. Als er weer ergens iets mag gebeuren van een signaal van hoop. Want u gaat nog steeds verder in het leven van mensen. We strekken ons ernaar uit. We beleiden, Heer, dat we soms zo tekort schieten, Heer, in vertrouwen. Maar laat het vanmorgen weer een boodschap zijn die tot ons komt. Heer, ga met ons mee. Toon uw grootheid, toon de glorie waar we mee begonnen deze dienst. Glorie aan God, want u bent zoveel groter. Geprezen zij uw naam, Koning Jezus. Amen.